Goedemorgen. Fijn hier te kunnen zijn. Laurien zei, het zijn er vast niet veel, maar kijk eens, een zaal vol, hè? Van links naar rechts. En het is ook heerlijk om zo net avondmaal te kunnen vieren. In die bijzondere tijd waar we doorgaan. Twee keer moesten mijn vrouw en ik het thuis vieren voor het scherm. Maar dan is dit toch al een hele zegen als we zo samen kunnen zijn en de eenheid in de Heer Jezus mogen ervaren. Hartelijk dank voor allen die meewerken aan de dienst, de techniek en op alle vele andere manieren om toch dit mogelijk te maken. En ik wil eerst een stukje met u lezen en dan dadelijk zal ik ook duidelijk maken waarom dit gekozen is. 1 Koningen 17 vanaf vers 1 graag. 1 Koningen 17 vanaf vers 1. Dat lezen we als volgt. Toen zei de Tisbiet Elia uit Tisbe in Gilead tot Agab. Zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. Daarna kwam het woord van de Heere tot hem. Ga van hier, wend u oostwaarts en verberg u bij de beek Krit, die in de Jordaan uitmondt. Ge kunt uit de beek drinken en ik heb de raven geboden u daarvan spijzen te voorzien. Daarop ging hij heen en deed naar het woord des Heren en ging verblijf houden bij de beek Krit, die in de Jordaan uitmondt. De raven brachten hem 's morgens brood en vlees en 's avonds brood en vlees en hij dronk uit de beek. Maar na verloop van tijd droogde de beek uit omdat er geen regen in het land gevallen was. Toen kwam het woord van de Heer tot hem, maak u gereed, ga naar Zarfat dat aan Sidon behoort. En houd daar verblijf. Zie, ik heb een weduwe geboden u te verzorgen. Tot zover dit gedeelte. En waarom dit stukje uit het Oude Testament? Wel omdat onze situatie misschien veel lijkt op de situatie van Elia. God plaatste hem in quarantaine. Meer dan 3 jaar. Nou, zo lang is de probleemsituatie nog niet in Nederland en Vlaanderen. Hè, maar we maken toch een heel ongewone tijd door. Wat is het heerlijk om dan in dit stukje te zien hoe God mensen verzorgt, hoe God mensen zegent, hoe God mensen bemoedigt en God erdoor leidt. Elia is niet de enige in de Bijbel. Ik denk aan Jozef. Prachtige zoon van vader Jacob. Die eigenlijk leefde met een heel veelbelovende toekomst thuis bij Jacob. En dan opeens gebeurt dat, dan wordt hij in een put gegooid. En later komt hij in slavernij, tenslotte in de gevangenis. Een hele, hele, hele heftige, hele moeilijke tijd moet hij doormaken. En zeg je, waar is het allemaal goed voor? Hoe kan dat? Waardoor komt dat? Wel, God had een plan met zijn leven. En God maakte hem klaar in die periode. En zo zie je nog mensen in de Bijbel. En het kan zijn dat God deze periode in uw leven ook ergens voor gebruiken wil. Ik denk aan Paulus, die had een prachtige bediening. En hij reisde naar vele plaatsen en dan eens belandt hij in de gevangenis. En zeg je, is dat verloren tijd? Nee, dat was helemaal geen verloren tijd. De geest van God gebruikte hem om daar een aantal kostbare brieven te schrijven. En die brieven staan in onze Bijbel tot op vandaag. En wij kunnen daarvan genieten. En ik hoop en bid dat God zo deze periode in uw leven kan gebruiken. Misschien als een tijd van voorbereiding. Misschien als een tijd waarin u nieuwe dingen leert en waarin uw geestelijk leven zich verdiept. Wat heerlijk zou dat zijn. En zo kan zo'n periode heel kostbaar worden. Ik heb meerdere mensen gesproken in mijn leven die door zo'n moeilijke periode van ziekte of andere problemen waren heen gegaan. En die zeiden na afloop dit: ik zou het beslist niet hebben willen missen, want ik heb nieuwe zegen van God ontvangen. Ik heb nog iets geleerd eigenlijk in Genk, waar ik mag wonen en waar we bij de evangelische gemeente betrokken zijn. Ik ken één broeder, als ik thuis ben, als ik in onze eigen gemeente ben, dan moet hij altijd even komen. En als ik zeg, hoe gaat het, dan zegt hij nooit goed. Hij zegt, nou, er is altijd zwaarigheid. Hij moet altijd een schouderklopje en een duwtje hebben. Hij moet altijd helpen. Pas belde ik hem op. En ik dacht, hoe zal de reactie zijn aan de andere kant van de telefoon? Ik vroeg hem, hoe gaat het, broeder? Hij zei, goed. Ik was helemaal verbaasd. Ik zeg, en we kwamen over zondagmorgen, het was die periode dat we nog geen diensten hadden. En hij zegt, ik kan luisteren naar onze eigen gemeente, ik kan luisteren naar Mozaïek, ik kan luisteren naar een dienst uit Zwitserland. Het was alsof hij zeggen wou, komt niks tekort. Wat een getuigenis. En ik hoorde nog van twee andere mensen. Mensen die toch niet vooraan lopen in de gemeente. Een beetje mensen van de achtergrond. En die echt het getuigenis gaven, God zegent mij op dit moment. God, help mij door die moeilijke situatie heen te komen. En ik moest zo denken, wat staat in Matteüs 16? Ik zal mijn gemeente bouwen. Het hangt met alle respect voor de oudsten en degenen die leiding hebben en die ze op een geweldige manier inzetten. Maar die zijn soms ook beperkt in hun mogelijkheden nu vandaag. Wat een zegen dat God het is die zijn gemeente bouwt. Dat de Heer Jezus doorgaat. Terug naar 1 Koningen. Er zijn twee hoofdpersonen in het verhaal van Elia. Bij alles wat daar gebeurt, niet alleen dit stukje, maar in dat wat eraan vooraf gaat en wat volgt. Het zijn Achab, koning Achab, en dat zijn de profeet Elia. Eerst Achab, een van de meest slechte koningen die Israël gekend heeft. In het voorgaande hoofdstuk kun je lezen in vers 13, hij deed wat kwaad was in Gods ogen, meer dan alle die voor hem geweest waren. Er staat in vers 33, hij krenkte God meer dan alle voor hem. Wat een beeld, wat een negatief beeld. Hij had nog een vrouw, misschien weet u dat, Isebel, die erop toelegde om alle profeten van de Heer te vermoorden, uit te moorden. Het was een afschuwelijke situatie in Israël. En dan volgt een oordeel. En Elia krijgt de opdracht om dat tegen Achab te zeggen. We hebben dat gelezen in vers 1. Er zal in deze jaren geen dauw of regen zijn dan op mijn woord. En er volgt natuurlijk een afschuwelijke periode van hongersnood. 3 jaar lang heeft dat geduurd. En misschien hebt u ooit beelden uit Afrika gezien op de televisie, waar u die geweldige droge vlakte ziet en hier en daar het kadaver van een dier dat gestorven is. De gieren hebben al alles weggeplukt wat maar eetbaar was en dan blijft er alleen het karkas, het geraamte over met een stukje vel. En dat is afschuwelijk om dat te zien. Zo was de situatie, zo werd de situatie in Israël. God gebruikte Elia om die boodschap aan Ahab over te brengen. Wie was Elia? Wel, hij was eigenlijk een onbekende profeet uit Tisbe in het Overjordaanse. Niemand had van hem gehoord voordat hij bij Ahab kwam en deze boodschap overbracht. Maar uit alles blijkt, hij had een relatie met God en stond in dienst van de Allerhoogste. Een geweldige man Gods, een geloofsheld. Denk aan het verhaal op de Karmel, hè, waar hij gebeden heeft, waar het vuur neerdaalde. U kent dat verhaal wel. En toch aan de andere kant zegt Jacobus in zijn brief, hij was een mens zoals wij. Heel gewoon met ook zijn zwakke momenten. En wat is het heerlijk dat hij niet alleen die geestelijke reus was. Hij was een mens zoals wij. Hij kon hier gewoon tussen zitten. En dan was hij niet veel anders dan wij. En zo zijn die geweldige mannen uit de Bijbel. En God heeft hen gezegend. En God heeft hen gebruikt zoals ze waren. Zo ook deze man. Ik wil eigenlijk niet over deze mensen hebben vanmorgen, maar over de God van Elia. Zo wordt hij in de Bijbel genoemd. Als Elia is opgenomen aan het eind van zijn leven in die wagen met vurige paarden, dan komt Elisa, zijn opvolger, terug met de mantel van Elia onder zijn arm. En dan zegt hij, als bij de Jordaan komt, waar is de Heere? De God van Elia, ja, hij. Wat een formulering, wat een uitdrukking. Waar is de Heere, de God van Elia, ja, hij. Elisa heeft gezien in het leven van Elia wie God was. En zijn beeld van God is bepaald door Elia. En door zijn optreden. Hij heeft gezien dat het een levende God is. Hij heeft gezien dat het een God is die gebeden verhoort. Hij heeft gezien dat het een God is die wonderen doet. En zo had hij een geweldig beeld van de God van Elia. Ik hoop dat de gedachte is die doorwerkt in ons leven. Mensen om ons heen, die zullen een beeld van God krijgen. Door u en door mij. En dat kan positief zijn, dat kan negatief zijn. Dat hangt ook een beetje af van ons. Mag God ons gebruiken om mensen een beeld van God te geven? In dit stukje viel me eigenlijk op dat er 5 verschillende activiteiten zijn van God in dat kleine stukje wat we gelezen hebben. 5 dingen die God doet en die wil ik eigenlijk met u langs gaan vanmorgen. En het eerste is dat God is een God die spreekt. Zeg ja, dat weten we wel. Maar ik ben zo blij, het kwam tot mijn hart. En ik dacht, wat een zegen dat God een God is die spreekt, ook vandaag. Als er dagen zijn dat je helemaal alleen thuis bent en je hoort niemand van de gemeente, dus niemand die belt, je ontmoet helemaal niemand. Wat is het dan heerlijk dat er een God is die spreekt en die u bemoedigen wil, die tot u spreekt. Door zijn woord, door zijn geest, door een stem, door een kaartje, door een telefoontje, zo op vele, vele, vele manieren. En hier zien we dat in de eerste plaats op de heel gewone manier, vers 1, daar zien we dat Elia naar Agab gaat. Waarom gaat hij? Natuurlijk omdat God tot hem gesproken heeft. We zien ook in 18 vers 1, als de droogte voorbij is, dan moet hij weer van de Heer, daar komt het woord van de Heer tot Elia, ga heen, vertoon je aan Agab. God had gesproken tot Elia. Vers 2, de tweede keer, daarna kwam het woord van de Heer tot hem, tot Elia, ga van hier, verberg je bij de Bekrit. Vers 4, daar staat dat God spreekt, ik heb de raven geboden u van spijs te voorzien. Vers 8, ga naar Zarfat en verberg je daar of zoek onderdak bij een weduwe die voor je zal zorgen. Zo zien we dat kleine stukje dat God spreekt, keer op keer op keer. Wat een wonder, wat een zegen dat God spreekt. Hij is de levende God die spreekt. Hij is heel anders dan de afgoden. In Psalm 115 staat, zij hebben oren en ze horen niet. Zij hebben een mond en ze spreken niet. Maar God spreekt en hij wil tot ons spreken elke dag weer. We zien in de Bijbel, als God spreekt, dan gebeurt er wat. Het zijn niet alleen maar loze woorden, maar het is eigenlijk woord en daad. We zien bij de schepping al, hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. En zo heeft God al heel in het begin van de Bijbel zijn kracht en majesteit getoond als hij sprak. Wat is het heerlijk over het spreken van God, dat God alle talen kent. Zendelingen die hebben door de eeuwen heen jaren moeten investeren om vreemde talen te leren van landen ver weg. Het kostte heel veel moeite en inspanning en het duurde zo lang. God kent al die talen en hij kent gelukkig Nederlands. Hij kent het dialect van Vlaanderen, wat ik nog steeds niet helemaal onder de knie heb na al die jaren. Maar hij kent alle talen, Swahili, Urdu en noem maar op, de meest vreemde talen. En ook die talen van mensen die eigenlijk nog niet op schrift staan, die nog vertaald moet worden, waar de Bijbel niet is overgezet. Dan zien we in dit stukje iets heel bijzonders, eigenlijk kostelijk. God kent de taal van de raven. Vinden jullie het prachtig? Altijd weer als ik dit lees, dan wekt het eigenlijk. Ja, God is een God van humor. God kent alle talen. Hij kent de taal van de vis die zwom en die Jona terugbracht en op het land zetten. Hij kent de taal van die worm die door de grond kroop en die ging knagen aan de wortels van de boom die Jona een korte tijd schaduw gaf. En wat is dat geweldig? Hij kent de taal van u en mijn hart. Het is een boek over liefde. En daar staat in, er zijn 5 talen van de liefde, wel God kent ze allemaal. Hij kent de taal van u en van jouw hart. En ik wil vragen, heeft hij tot jou gesproken in deze eenzame en moeilijke tijd? Neem er de tijd voor om te luisteren naar het woord van God en word gezegend. Tweede punt wat ik wil noemen uit dit stukje. Hij spreekt, maar hij leidt. En dat bedoel ik leidt met EI. Hij wijst de weg. Hij is een leidsman. Vers 1, daar zien we dat God een opdracht geeft aan Elia. Vers 3, daar zien we dat God weer spreekt en zegt, ga van hier, ga naar de Bekrit, verberg je daar. Vers 9, als het water van de beker is opgedroogd, dan zegt God, maak je gereed, ga naar Zarfat, ik heb een wedergeboorte voor je te zorgen. En zo gaat het door eigenlijk, het hele verhaal door, het hele Oude Testament door. Ik wil dit zeggen, ben je een gelovige, ben je een kind van God, dan heb je een geweldig privilege. Dan heb je een voorrecht, dat is de leiding van God. Waardoor je niet zo door het leven hoeft te gaan. En waardoor God de weg wijst. Romeinen 8 vers 14 staat, alle die door de geest van God geleid worden, zijn zonen van God. Zonen Gods. Wat is het heerlijk dat God onze leidsman wil zijn. Onze overste leidsman, zoals in de Hebreeënbrief staat. We zien ook in dit stukje, hij leidt stap voor stap. Eerst moet Elia naar de koning gaan en dan moet hij naar de beek gaan. Dan moet hij naar Zarfat gaan. Hij wist niet wat de volgende stap was voor hij die voorgaande stap gezet. Maar God leidt en zo mag hij zijn bediening uitvoeren. Het derde wat we zien van God is dat God is een God die beschermend. Vanaf het moment dat Elia naar Ahab was gegaan, was hij de meest gezochte man in het land Israël. En hij liep natuurlijk heel veel gevaar. Er stond een groot bedrag op zijn hoofd. Overal hingen plakaten en er stond op een bedrag met zoveel nullen, hè, als hij werd uitgeleverd aan Ahab. Later zegt Obadja, er is geen volk of koninkrijk waar mijn heer niet naar u heeft laten zoeken. Maar ze vonden hem niet. Elia was volkomen veilig, want hij was op de plek die God hem had aangewezen. God beschermde hem. Ja, dat was de consequentie van het feit dat God hem leidde. God beschermde hem. En zo zien we, God is beschermer. God is onze bewaarder. En in Psalm 121 staat, hij zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. Wat een geweldige zegen. En juist in deze tijd is het toch heerlijk om te weten dat God beschermt en dat God bewaart. We hebben een evangelisch bejaardenhuis in Genk en waren een paar weken aan de gang en ik hoorde heel onheilspellende geruchten uit allerlei andere huizen waar veel slachtoffers gevallen waren. En toen had ik iemand aan de telefoon. Ik zeg, hoe is het in de olijfboom? Wel, zei ze, er is geen enkele besmetting bij de bewoners. En er is geen enkele besmetting bij de personeelsleden. Vindt u dat niet een wonder van God? He? Dat huis is gebouwd onder de zegen van God. Er wonen niet alleen christenen, een klein deel maar. Maar we mogen andere mensen daar opvangen. Maar er wordt gebeden, God wordt gezorgd. Het is alsof God zijn vleugels heeft uitgespreid over dat huis. God beschermt. En ik denk, zo mogen we door deze periode gaan. Tegenover het bejaardenhuis staat het kinderhuis waar mijn vrouw en ik 20 jaar hebben mogen werken. En was exact diezelfde ervaring. De ziekte was niet binnengekomen. Er was veel moeite, veel druk lag er op het personeel. De kinderen mochten niet naar huis, naar hun families moesten al die weken binnen blijven. Maar er is niemand besmet geworden. God beschermde. Gaat niet helemaal vanzelf. U weet dat in België de tweede golf eigenlijk begonnen is. En het is, ik heb begrepen, ook in Nederland laten we bidden voor elkaar. En zodat God ons mag beschermen in deze moeilijke tijd waar we doorheen gaan. Het vierde wat ik wil aanwijzen, ik heb u genoemd, God spreekt. God leidt, God beschermt. En dan zien we dat God ook voorziet. Als Elia daar aan de beek is. Want je zou zeggen, ja, je gaat naar een onherbergzaam deel van het land. Maar God zegt van tevoren, ik heb de raven geboden je daar van water en vlees te voorzien. En je kan drinken uit het bekerrit. Nou, wat geweldig. God sprak tot die raven en ze brachten brood en vlees en Elia kon drinken uit de beek. Als vroeger iemand in de gevangenis gestopt werd, weet wel, dan kreeg je het minimumrantsoen, dan kreeg je water en brood. Brood en water, hè? Stond je op water en brood. En God zorgt beter voor zijn dienaar. Elia die krijgt niet alleen water en brood, hij krijgt water en brood en vlees. God weet wat nodig is en God voorziet op een rijke koninklijke wijze. De aardse noden, en dat blijkt uit die opdracht die God gaf aan die vogels. En die kwamen daar elke morgen en elke avond en ze lieten daar hun vrachtje vallen. Juist daar waar Elia zat. Het niet een indrukwekkend wonder. Dat duurde zo maandenlang. Dag in dag uit. God zorgde. Zo is onze God. Je kan zeggen, zo intelligent waar die raven is. Zo groot is onze God. Op die afgelegen plaats zorgde God voor zijn dienaar. Want hij had gesproken en hij is getrouw aan zijn woord en aan zijn belofte. En hij is het nagekomen. Dat waren de aardse noden. En natuurlijk had Elia geestelijke noden. Je zal daar maar zitten. Week in, week uit. Maand in, maand uit. Meer dan een jaar was hij alleen daar. Anderhalf jaar geloof ik. God heeft voorzien, ook in zijn geestelijke noden. In en door de Heer Jezus Christus. Filippenzen 4 vers 19, daar staat die geweldige belofte die God aan Elia heeft waargemaakt. Hij voorziet in alle noden, al onze noden en behoeften naar zijn rijkdom in Jezus Christus. En ik zei, God heeft het waargemaakt aan Elia. Maar hij wil het waarmaken aan u, aan jou en aan mij. Als we hem volgen, als we hem dienen, dan zal hij voorzien in al onze aardse geestelijke en geestelijke noden en behoeften. En het is mijn ervaring en het is de ervaring van de vele duizenden dienaren van God over de wereld heen, op de meest afgelegen plaatsen, dat God voorzag bij alle die gehoorzaam zijn leiding willen volgen. Dan tenslotte, en ik denk dat dat ook een woord is voor ieder van ons, God is ook een God die zendt. God zond Elia naar Ahab. God zond hem later naar Zarfat. God zond hem naar de Karmel. En wat een voorbeeld ook voor ieder van ons. God zond toen Elia gestorven was, Elisa. God zond de raven. Zelfs die raven hebben gehoorzaamd aan de opdracht van God. God zond Jesaja en Jeremia en Ezekiel en Daniel. God zond de 12 discipelen. En aan het eind van zijn aardse bediening, vlak voor het lijden en sterven, dan zegt de Heer Jezus tegen de discipelen, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Dat is een heel bijzonder woord. Denkt u dat Jezus alleen sprak tegen die 12 mannen die daar om hem heen stonden? Wel, ik geloof er niks van. Zijn woorden klinken door, over door de eeuwen heen, over hun hoofden, tot u en tot mij. En Jezus zegt, zoals de Vader mij zond, zend ik ook u. De Vader zond de Zoon en de Zoon zendt ook ons in deze wereld. Ook u, zoals de Heer Jezus Christus gezonden werd. Elia was gehoorzaam aan de stem van God. En zo heeft hij geleefd, eigenlijk als een zendeling, als een apostel, als een gezondene, als een profeet in zijn tijd. En mogen zo ook wij leven in onze dagen. Dat mensen door ons heen, de God van Elia, de Vader van de Heer Jezus Christus, mogen leren kennen. Dat onze liefde, onze woorden, onze houding, onze vriendelijkheid, ons getuigenis iets mag duidelijk maken over die levende God van hemel en aarde. De God van Israël, de God van het Oude en het Nieuwe Testament. Hij is erbij, ook vandaag. En hij spreekt, hij leidt, hij beschermt. Hij voorziet en hij zendt met zijn zegen. Ik zou willen afsluiten deze tekst nog één keer. Elisa zei, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, hij. Als u binnenkort in een hele moeilijke situatie terechtkomt, zeg dan nog eens een keer deze woorden, zeg het eens na. Waar is de Heere, de God van Elia? Ja, hij. Mogen hij u rijk zegenen. Zullen we daar een moment samen ook om bidden. Vader in de hemel, we danken u dat u dezelfde bent. Gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid. Zoals uw woord zegt over de Heer Jezus Christus. We danken u dat u de God van Elia leeft en regeert en op de troon bent tot in alle eeuwigheid. En dat niets u ontgaat en dat niets uw werk doorkruist, maar dat u bezig bent. En zoals Psalm 2 zelf zegt, dat u die in de hemel zit, u lacht als u ziet hoe het is op deze aarde. U kent uw plan, u kent de toekomst en u bent bezig, ook vandaag, om ons klaar te maken, om de wereld klaar te maken voor uw vrederijk. En dank u, Vader, dat het zo waar is wat uw woord ook aangeeft. Dat door lijden zijn we op weg naar uw hemelse heerlijkheid. O, Vader, maak ons klaar. En geef dat we in uw kracht staan, blijmoedig en positief en opgewekt. En dat we weten dat al die moeilijke dingen waar we mee te maken hebben, het gaat voorbij, het is maar tijdelijk. Maar uw rijk komt, uw toekomst komt en u hebt het laatste woord. O Vader, zegen ieder die in deze ruimte is vanmorgen. Openbaar uw kracht, uw zegen, uw genade en uw trouw in ieders leven. En mogen we bemoedigd en versterkt van hier gaan om er weer tegenop te kunnen, tegenaan te kunnen. Ga met ons mee en zegen ons en leid ons en voorzie in alle noden en behoeften naar uw rijkdom in en door de Heer Jezus Christus. Glorie voor uw eeuwige en heerlijke naam. Vader, Zoon en Heilige Geest, u komt de eer en de glorie toe. Halleluja. Maranatha. Amen.